Voor de luisteraars thuis willen we het schriftgedeelte in de psalmen voor deze middag noemen. De schriftlezing is Johannes 14. We noemen Johannes 14. En we zingen psalm 24, vers 4 en 5. Psalm 103, vers 10 en 11. Psalm 121, vers 1. En psalm 123, vers 1. We noemen nogmaals de schriftlezing Johannes 14. En we zingen psalm 24, vers 4 en vers 5. Psalm 103, vers 10 en 11. Psalm 121, vers 1. En psalm 123, vers 1. We wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting. Sta in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouwen houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. Van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van al de koningen der aarde. Amen. Gemeente, we willen ons samen zijn deze middag voortzetten door te zingen met elkaar uit de 24ste psalm. De twee laatste versen, het vierde en het vijfde. 24, het vierde, verhoogd, o poorten. Nu de boog rijst, eeuwige deuren rijst omhoog, opdat de koning in moog rijden. En ook het vijfde vers verhoogt, o poorten, nu de boog rijst, eeuwige deuren rijst omhoog, opdat ge uw koning moogt ontvangen. Wie is die vorst, zo groot in kracht? Het is het hoofd van s hemels legermacht. Hem eren wij met lofgezangen. 4 en 5 van de 24ste psalm. vindt u opgetekend in het Nieuwe Testament. En wel in het Evangelie naar de beschrijving van Johannes. En daarvan nader het 14e hoofdstuk. Dus de schriftlezing voor deze middag. Zuid-Johannes 14. En in Johannes 14 wordt u voorgelezen vanaf het eerste tot en met het laatste, het 31ste vers. We noemden nu Johannes 14. Maar ook deze middag doen we met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En dat doen we met de woorden van de 12 artikelen.
Ik geloof in God den Vader, den almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlees en een eeuwig leven. Uw hart wordt niet ontroerd, gij lieden gelooft in God, gelooft ook in mij. In het huis mijns vaders zijn vele woningen, anderszins zo zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om u een plaats te bereiden. En zo wanneer ik heen zal gegaan zijn en u plaats zal bereid hebben, zo kom ik weder en ik zal u tot mij nemen, omdat gij ook zijn moogt waar ik ben. En waar ik heen ga, weet gij, en de weg weet gij. Thomas zeide tot hem, Heere, wij weten niet waar gij heen gaat, en hoe kunnen wij den weg weten? Jezus zeide tot hem, ik ben de weg en de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Indien gij lieden mij gekend had, zo zoudt gij ook mijn Vader gekend hebben. En van nu kent gij hem en hebt hem gezien. Filippus zeide tot hem, Heere, toon ons de Vader en is ons genoeg. En Jezus zeide tot hem, ben ik zo lange tijd met uw lieden en heb gij mij niet gezien, mij niet gekend, Filippus. Die mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. En hoe zegt gij, toon ons de Vader? Geloof gij niet dat ik in de Vader ben en de Vader in mij is? De woorden die ik tot uw lieden spreek, spreek ik van mijzelf niet, maar de Vader die in mij blijft, dezelfde doet de werken. Geloof mij dat ik in de Vader ben en de Vader in mij is, en indien niet, zo geloof mij om de werken dezelfde. Voorwaar zeg ik u lieden, die in mij gelooft, de werken die ik doe, zal hij ook doen, en zal de meerdere doen dan deze, want ik ga heen tot mijn Vader. En zo wat gij begeren zult in mijn naam, dat zal ik doen, omdat de Vader in de Zoon verheerlijkt worden. Zo gij iets begeren zult in mijn naam, ik zal het doen. Indien gij mij lief hebt, zo bewaart mijn geboden, en ik zal den Vader bidden, en hij zal u een andere trooster geven, omdat hij bij u blijft in der eeuwigheid, namelijk de geest der waarheid, welke de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet hem niet en kent hem niet, maar gij kent hem, want hij blijft bij u lieden en zal in u zijn. Ik zal u geen wezen laten, ik kom weder tot u. Nog een kleine tijd en de wereld zal mij niet meer zien, maar gij zult mij zien, Want ik leef en gij zult leven. In die dag zult gij bekennen dat ik mijn Vader ben en gij in mij en ik in u. Die mij geboren heeft en dezelfde bewaart, die is het die mij lief heeft. En die mij lief heeft, zal van mijn Vader geliefd worden. En ik zal hem lief hebben. En ik zal mijzelf aan hem openbaren. Judas, niet de Iscariot, zeide tot hem: Heere, wat is het dat gij uzelf aan ons zult openbaren en niet aan de wereld? Jezus antwoordde en zeide tot hem: Zo iemand mij lief heeft, die zal mijn woord bewaren. En mijn Vader zal hem lief hebben, en wij zullen tot hem komen, en zullen woning bij hem maken. Die mij niet lief heeft, die bewaart mijn woorden niet, en het woord dat gij lieden hoort, is het mijne niet, maar des Vaders die mij gezonden heeft. Deze dingen heb ik tot u gesproken, bij u blijvende, maar de Trooster, de Heilige Geest, welke de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u alles leren en zal u indachtig maken alles wat ik u gezegd heb. Vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Niet gelijkerwijs de wereld hem geeft, geef ik hem u. Uw hart wordt niet ontroerd en zij zijn niet verzaagd. Gij hebt gehoord dat ik tot u gezegd heb: Ik ga heen en kom weder tot u. Indien gij mij lief hebt, zo zoudt gij u verblijden, omdat ik gezegd heb: Ik ga heen tot de Vader, want mijn Vader is meerder dan ik. En nu heb ik het u gezegd, eer het geschied is, opdat, wanneer het geschied zal zijn, gij geloven moogt. Ik zal niet meer veel met u spreken, want de overste deze wereld komt en heeft aan mij niets, maar omdat de wereld weten dat de Vader lief heb en al zo doe, gelijkerwijs mij de Vader geboden heeft, staat op, laat ons van hier gaan.
Tot zover de schriftlezing voor deze middag. Willen we samen dan een gemeenschappelijk gebed Gods aangezicht zoeken en de Heere vragen om zijn verbeurde maar onmisbare zegen. Ach, eeuwig drieënig, volzalig God in de hemel. Zo is het weer in de weg van uw aanbiddelijke voorzienigheid. Ja, Heer, ook in de weg van uw langmoedigheid. Dat we nog weer tezamen mochten komen in uw bedehuis. Dat u ons zo nog in het voortschrijden van de tijd een dag hebt afgezonderd om bepaald te mogen worden bij de dingen van de hemel, bij de zaken van u en uw woord. Geef ons dan toch, Heere, ook een rechte indruk welke bemoeienis u nog met ons wilt houden. U wandelt ons nog na, u loopt ons nog na. U komt ons nog bekend te maken wat tot onze eeuwige zaligheid, tot onze eeuwige vrede dient. Heere, wat een mest wordt er toch om onze levensbomen gelegd. En wat maakt u onderscheid met zovelen die zaken, die voorrechten niet bezitten. Die in hun eigen wegen gaan. Die stilletjes volharden in de wegen van zonde en ongerechtigheid. En voortschrijden door de tijd en straks in de eindeloze eeuwigheid hun ogen moeten opslaan. In die buitenste duisternis waar eeuwige wening en knessing der tanden zal zijn. En Heere, wat een voorrecht dat wij dan nog uw woord hebben. Dat u ons nog het eeuwig wel en het eeuwig wee voorstelt. Dat u het rechtvaardige nog bekend maakt dat het hen wel zal gaan, maar de goddelozen. Dat het hen kwalijk zal gaan. Heere, geef dat wij dat ook ieder voor zich, wie we ook zijn, vanmiddag zouden mogen opmerken. En voor het eerst misschien, of bij vernieuwing, zoudt u daarvoor ook ons de oren maar willen openen. En dan bent u niet aan tijd of plaats gebonden, ook deze middag niet. Heere, dan bidden we van u Of u maar met die noordenwind zou het willen komen waar het nodig is. Die ontblotend, ontgrondend, ontledigend te werk gaat. Die alles van ons aan de dag komt te brengen. En heren, wat zou het groot zijn als we dan vanmiddag misschien zo door dat eenvoudige woord wat uitgaat en als een kracht Gods tot zaligheid in de ziel gaat vallen, dan zouden gaan verstaan wie we zijn voor u. Heren, dan kan het niet anders of het zal zijn met heilige schrik en beving. En gelijkertijd, heren, is dat toch een gelukkige zaak, want we lezen het in uw woord op zoveel plaatsen, waar dan die hartelijke beden, dat noodgeschrei, gewerkt wordt in het hart, waar er een roepen geboren gaat worden uit de ziel tot u die in de hemel zit, om ontferming, heren, dat u daar ook nog wilt blijken te zijn, een hoorder en ook nog een verhoorder der gebeden. En heren, dan is dat nooit om iets van ons. Maar acht, is door uzelf gewerkt in het hart. Als u een mensenkind tot schuldenaar maakt, tot een boetvaardige schuldenaar maakt, tot een rechteloze schuldenaar maakt, tot een verloren en doemwaardige schuldenaar maakt, die u vrij kan laten en u nochtans niet meer los kan laten. Want heren, daar gaat u betonen dat u van eeuwigheid af juist bewogen bent geweest met de zulken. En dat u daar in de hemel zit en bidt voor de zulken. Dat u daar voor hen ten goede zijt. Daarvoor voor hen naar de hemel zijt opgevaren. Om die trooster te zenden die in alle waarheid leidt. Heren, geef toch dat dat vanmiddag ook zo ondervonden mag worden. Voor het eerst, maar ook, Heer, in de voortgang. Want ach, het zal toch kunnen zijn, Heer, dat er ook vanmiddag hier onder uw dak, als ook misschien wel thuis in de stilte van de woning, van een eenzame kamer, of misschien zelf wel een zieke kamer, zucht tot u, o God, wees mij de zondaar genadig. Heer, wat kan het voor de zulken misschien vanmiddag ook wel een benauwd ogenblik zijn. Ze moeten zien wie ze zijn voor u. Waar ze voortschrijden door de tijd. Elke dag weer dichter bij die eeuwigheid komen. En het stilletjes zo moeten opmerken dat het waar is wat uw woord beleidt. En wat onze vaderen hebben beleden. Dat we elke dag de schuld meerder maken. En er niet van kunnen afdoen. Alleen maar kunnen toedoen. En die niet weten wat ze doen moeten om zalig te worden. Die wel, heren, uw woord in hun huizen hebben. En dat ook niet meer gesloten kunnen laten. Maar die nog zo met een deksel op hun aangezicht leven. Ach, zou u ze dan nog eens willen verrassen, heren. Willen verwaardigen in dat ondeelbare ogenblik. Door u gewerkt, door ze de schellen van de ogen te nemen. En ze van blindziende te maken. Opdat ze zouden gaan ontdekken, heren, de man van smarten. Want dat is toch altijd uw werk. Als u hem gaat openbaren in het hart en de ziel. Hem komt te verklaren als die schoonste der mensenkinderen. Op wiens lippen genade en waarheid is uitgestort. Heren, wat wordt dat een zielzaligende ontdekking. Als hij zo aanschouwd mag worden in zijn heerlijkheid. Ja, in die heerlijkheid die een mensenkind van nature niet beziet als heerlijkheid, maar waar juist uw kinderen oog voor krijgen, als ze hem ontbloot, ja naakt zien hangen, aan dat vloekhout der schande, als dat volmaakte offerlam, die met zijn enige zoenoffer hun hele schuld heeft uitgewist, uit dat handschrift dat tegen hen was, in inzettingen bestaande, dat ze het mogen zien, heren, dat hij nou omwille van zijn middelaarsarbeid uw recht heeft verheerlijkt en aan uw gramschap volkomen heeft genoeg gedaan. En zij nou door zijn striemen genezing mogen verkrijgen, heren, wat zou het dan toch een onvergetelijke uren worden. Een onvergetelijke dag, want het is de dag, heren, waarop uw kerk uit de duisternis gebracht gaat worden. Tot dat wonderbare en heerlijk schijnende licht, waar ze niemand anders meer zien dan u alleen. O, heren, wat een zaligheid. Wordt er dan genoten waar het niet kon? Gaat het dan gebeuren wat onmogelijk was als mensen zeiden? Gaat u mogelijk maken, want ach Heere, gij hebt zulke almacht, gij zijt zo groot van vermogen. Maar dan ook te mogen bemerken dat gij ook nog zeer gewillig zijt om een volk dat niet anders heeft gedaan dan rebelleren tegen u. Met hun zonden, gedachten en woorden en werken heel hun leven lang niet anders hebben gedaan dan uw gramschap zichzelf dubbelwaardig maken. Maar Heere, daar toch hem te mogen kennen. O, wat kan er meer schoonheid gesmaakt worden in hem dan om dat ogenblik. En ach Heere, u zie al uw volk. Ze kunnen er vanmiddag zo naar uitzien. Om nog eens weer op dat plekje gebracht te worden. Om nog eens weer een geopende hemel te mogen aanschouwen. Om nog eens weer in te mogen blikken in die derde hemel. En hem daar te mogen zien staan. Het lam als geslacht. Thans aan uw rechterhand. Alle macht gegeven in hemel en op aarde. Als een grote biddende en dankende hoge priester. Och, zoudt u ook zo nog eens uw kerk in strijdperk van dit leven willen gedenken, Heere, vanmiddag. En ze nog eens zo door het onderwijs van uw goddelijk getuigenis nog eens weer moed en krachten willen geven. Ach, wat zijn ze in het strijdperk van het leven. Wat liggen ze menigmaal onder. Wat moeten ze zichzelf dikwijls aanklagen. Heren, wat hebben ze talloze keren verzondigd. Waar ze menigmaal vrezen dat u wel voorgoed hen voorbij zou moeten gaan. En toch, Heren, doe het nog eens hen weer ondervinden dat u een getrouw God zijt. Een verrassend God zijt. Een eeuwig barmhartig God zijt. Die nooit, maar dan ook nooit meer laat varen het werk uw handen. Ach, Heren, Heren. Bezoek ons nou eens met uw lieve gunst. We vragen dat op de kansel. We vragen dat onder de kansel, hier en thuis. Allemaal hetzelfde nodig. Ach, zou u alles wat in de weg kan staan vanmiddag maar weg willen nemen. Onze gedachten gevangen willen nemen. Satan willen schelden. Die getrouwste kerkganger, wat kan die bezig zijn? Maar ook de gedachten van een jongen of een meisje al zo weer weg te voeren. En dat het woord wel gepredikt wordt, maar dat het niet vernomen zal worden. Heere, u staat er zelf voor in, maar wilt u dan ook zo onze jonge mensen bekeren? Ze zijn in de kracht van het leven en er wordt ook juist wel door Satan dubbele kracht op hen uitgeoefend. Want hij weet het, oh, als die een jongen of een meisje, nog jong of al wat opgroeiend, in de jonge jaren gevangen zou mogen nemen en in de strik kan binden, dan zal die ze heel het leven hen gebonden kunnen houden. Maar Heere, wees u nog eens een God van ontfermen. En bekeer u onze jonge mensen, Heere. Ze zouden er zo eeuwig goed en voor de tijd zo zielsgelukkig door worden. En nou is dat niet iets wat wij begeren, maar u kunt het geven. We bidden er u om, Heere. Zie nog eens in gunst op ze neer. Maar gedenk u ook alle bedroefden en beproefden. Ach, het is veel meer dan we weten, maar bij u is alles volmaakt bekend. Wij hoeven het u niet op te dragen, Heere, want eer we het vragen, weet u op het allervolmaakst wat een ieder van ons nodig heeft. Ach, zou u alle wegen van druk en kruis nog eens uit willen doorlopen op dat plaatsje, waar we niet anders meer zouden kunnen, Heere, dan u aan te lopen als een waterstroom, met de verzuchting, o God, gedenk mijner. En dat naar de rijkdom uw barmhartigheid. Help dan nog eens spreken, Heere, vanmiddag. Maak alles nog wel en goed, enkel en alleen om uw grote naams willen, om Christus willen. Amen. Gemeente, we zingen met elkaar voorafgaand nog uit de 103e psalm. Psalm 103. En daarvan het 10e en ook het 11e vers. 103, het 10e vers. De Heere heeft zich als de allerhoogste koning een troon gevest in zijn hemelwoning. En het 11e vers. Looft en Heere gij zijn legerscharen. Wie er lust het is op zijn wenken, op zijn wenk te staren. Het 10e en 11e vers van 103. Thank you. gemeente, wij willen deze middag met elkaar vervolgen met de Heidelberger Catechismus. Het is alweer enkele weken geleden dat we bij zondag 17 werden bepaald. Vanmiddag dus, zo de Heer wil en wij leven, zondag 18. Zondag 18 van de Heidelberger Catechismus, dat zijn de vragen 46 tot en met 49. En naar gewoonte lees ik ze u vanmiddag ook eerst voor. En daar lezen we dan in zondag 18, vraag en antwoord 46. Wat verstaat gij daarmede, opgevaren ten hemel? Het antwoord is dat Christus voor de ogen zijner jongeren van de aarde ten hemel is opgeheven. En dat hij ons ten goede daar is. Totdat hij wederkomt om te oordelen de levenden en de doden. 47. Is dan Christus niet bij ons tot aan het einde der wereld, gelijk hij ons beloofd heeft? Antwoord: Christus is waarachtig mens en waarachtig God. Naar zijn menselijke natuur is hij niet meer op de aarde, maar naar zijn godheid, majesteit, genade en geest wijkt hij nimmer meer van ons. 48. Maar zo de mensheid niet overal is waar de godheid is, worden dan de twee naturen in Christus niet van elkander gescheiden? Antwoord: ganselijk niet. Want terwijl de godheid door niets kan ingesloten worden en overal tegenwoordig is, zo moet volgen dat zij wel buiten haar aangenomen mensheid is en nochtans, niettemin, ook in haar is en persoonlijk met haar verenigd blijft. Vraag en antwoord 49. Wat nut ons de hemelvaart van Christus? Ten eerste dat hij in de hemel voor het aangezicht zijns vaders onze voorspreker is. Ten andere dat wij ons vlees in de hemel tot een zeker pand hebben. Dat hij als het hoofd ons, zijn lidmaten, ook tot zich zal nemen. Ten derde dat hij ons zijn geest tot een tegenpand zendt. Door wiens kracht wij zoeken wat daarboven is, waar Christus is zittende ter rechterhand Gods en niet wat op de aarde is. Gemeente, het gaat dus vanmiddag in zondag 18 uiteindelijk weer over Christus hemelvaart. Ik zei het, we hebben het onlangs zo met elkaar al mogen overdenken in de gang van het kerkelijke jaar. Maar vanmiddag ligt ons zondag 18 voor, omdat we natuurlijk met elkaar zijn toegekomen aan het zesde artikel van die 12 artikelen. Het zesde artikel waar het natuurlijk gaat over die paar woorden, opgevaren ten hemel. We zien dan eigenlijk vanmiddag, gemeente, drie gedachten. In de eerste plaats zijn heerlijk eengaan. En dat is natuurlijk wat ons wordt voorgesteld in die eerste vraag, vraag en antwoord 46. In de tweede plaats zien we zijn zorgvolle nabijheid. En ik zou dat maar willen samenvatten vanuit 47 en 48. En die allerlaatste vraag van zondag 18, vraag 49, bepaalt ons bij zijn troostrijke werkzaamheid. Dus zijn heerlijk heengaan, in de tweede plaats zijn zorgvolle nabijheid. En in de derde plaats zijn troostrijke werkzaamheid. En ja, gemeente, laat ik dat misschien vooraf maar zeggen. Het is, denk ik, voor u wel opmerkelijk geweest. Dat, nu zondag 18 vier vragen en antwoorden besteedt aan de hemelvaart. Terwijl we, de vorige zondagsafdeling, zondag 17, eigenlijk maar één vraag en één antwoord zagen met betrekking tot de opstanding van de Heer Jezus Christus. Het is best wel opmerkelijk. Ik wil er toch vanmiddag nog maar even wat korte vinger bij leggen. U weet misschien dat ik vorige keer met betrekking tot die ene vraag over dat veelomvattende leerstuk van de opstanding van Christus heb gezegd voor onze vaderen, was het eigenlijk in de tijd, ten tijde van de reformatie, geen vraagstuk. Het was geen thema, geen zorg hoe dat kon dat Christus uit de doden was opgewekt. En het leek of als Zacharias Uzinus en Caspar Olevianus eigenlijk het wel genoegzaam bekend achten vanuit de evangeliën dat Christus was opgestaan.
En de apostelen hebben er natuurlijk ook een en ander maal over geschreven. Dus ja, misschien heeft Zacharias Uzinus wel gedacht, ik hoef daar niet meer heel veel aandacht aan te besteden. Eén vraag slecht, één antwoord. Maar nu, ja, als het gaat over de hemelvaart van Christus, dan, ik zei, vier vragen en antwoorden. Daar worden nogal wat woorden aan besteed. Ik zei opmerkelijk. Zeker wel als u natuurlijk met mij, nou ja, een klein beetje thuis mag zijn ook in de evangeliën, in het woord. En dan beseft dat eigenlijk over de hemelvaart van Christus maar heel weinig wordt geschreven.
Ik denk aan het evangelie van Matthäus. Geschreven voor de Joden.
Maar er wordt eigenlijk aan het einde van dat Matthäus-evangelie, nou ja, bijna niet gesproken over de hemelvaart van Christus. En zelfs het evangelie van Johannes lijkt er aan het einde ook geen aandacht meer aan te besteden.
Tuurlijk, en daarom heb ik u vanmiddag laten voorlezen, dat 14e hoofdstuk. Daar zinspeelt de Heer Jezus Christus er natuurlijk wel op bij het naderend afscheid met zijn discipelen.
Maar ik zei, Matthäus schrijft er niet over. Johannes verwoordt dat aan het einde niet. Ik bedoel, die feitelijke hemelvaart. Echter,
Marcus, Lucas, die beiden wel.
Alhoewel, nou ja, ook maar heel sumier. Het zijn maar één of twee versen. Je zou bijna zeggen, het mag de namaars niet hebben. Opmerkelijk toch? En dan nu dus, Ursinus en Olivianus. Zoveel woorden. Vier lange vragen en antwoorden.
Vond hij dat nou nodig?
Heeft hij dan, denkt er misschien een die vorige keer goed opgelet heeft van onze jonge vrienden. Zou Ursinus dan hebben gedacht van nou misschien wordt die hemelvaart wel betwijfeld. Laat daar nu maar veel over schrijven. Nou ik denk, vrienden, dat dat niet zozeer de oorzaak is geweest voor Ursinus dat hij daarom zoveel antwoorden, vier vragen en antwoorden daarover heeft geschreven. Wat dan wel? Nou, omdat Ursinus,
ik noem altijd maar even Ursinus gemakshalve, omdat hij grotendeels toch wel dit werk van de catechismus, nou ja, zelf heeft geschreven.
Maar omdat Ursinus eigenlijk in de tijd leefde dat er zoveel te doen was, nou ja, omwille van het werk van Christus, met betrekking tot zijn hemelvaart, en ook wel met betrekking tot zijn naturen.
Menselijke natuur en de goddelijke natuur.
Want, en ik moet dat denk ik misschien toch vanmiddag maar proberen wat kort voor te stellen. Het is uiteindelijk een catechismusprediking, een leerdienst zeggen we dan. Het is ook goed om onze jonge mensen, denk ik, toch ook proberen te wapenen in de bange tijd waarin we leven. Dat ze volstandig, ik bedoel krachtig in dat woord der waarheid worden gemaakt. Om ook juist alle tegenwerping en tegenkanting,
nou ja, te kunnen wederstaan. Ik zei, daarom zeg ik het vanmiddag maar.
Want de tijd waarin Ursinus leefde was een hele bange tijd, nietwaar?
Ach, wat had hij veel, nou ja, tegenstanders. Wat was er veel wat op de waarheid van Gods woord afkwam.
En dan juist ook wel met betrekking, ik zei, tot die twee naturen.
Want u weet, de Rooms-Katholieke Kerk, zullen we zeggen, heeft daar veel mee gestreden en veel mee geworsteld.
Luther,
ik zeg maar even de Luthersen,
eigenlijk niet minder.
Ik kom er straks nog wel wat op terug als de Heer het geeft.
Maar, veel verkeerde opvattingen. Maar het waren niet alleen de Roomsen, het waren niet alleen de Luthersen. Het waren in die tijd ook de, nou ja, de dopersen. De Anabaptisten, de wederdopers. Die eigenlijk, nou ja, toch ook in de tijd van Ursinus wel te berispen waren. Waarom? Nou ja, die wederdopers, die dopersen, die dachten eigenlijk, het gaat niet over deze wereld. Het gaat over de hemel. Gods woord spreekt niet zozeer over het lichamelijke, maar veel meer over, nou ja, het zielenleven. Gericht op de eeuwigheid. En daarom waren die dopersen in die tijd ook, we zouden zeggen, soms, nou ja, wereldmijdend. Dat vonden ze niet zo belangrijk.
Nou is daar natuurlijk op zichzelf nog wel wat voor te zeggen.
Maar gelijkertijd, onze vaderen hebben op grond van Gods woord heel eerlijk wel ontdekt en proberen willen voor te stellen. Dat u en ik wel in de tijd leven. En Gods kinderen ook, na ontvangen genade, nog steeds in de wereld leven. Als het goed is, zijn ze niet van de wereld, maar zijn ze wel in de wereld. En ze moeten wel de tijd door. Kijk, en daarom hebben onze vaderen, Ursinus, zo heel sterk, heel scherp, heel duidelijk mogen ontdekken wat nou het nut van Christus hemelvaart is. Welke schatten, welke vertroostingen, welke onderwijzingen er ook in deze zaken liggen. Nou ja, u begrijpt, geliefden. Dan is het misschien ook weer niet vreemd dat hij de vier lange vragen en antwoorden aan besteedt. Al komt hij eerst natuurlijk wel weer in, vraag en antwoord 46. We zouden zeggen, feitelijk voor te stellen wat er is gebeurd. Want, wat verstaat ge daarmee opgevaren ten hemel? Dat Christus voor de ogen zijn en jongeren van de aarde is opgeheven. En dat hij ons ten goede daar is, totdat hij wederkomt om te oordelen de levenden en de doden. Ik dacht een ogenblik wel weer, misschien ook u wel. Hij weet het toch wel weer heel fraai in één zin eigenlijk allemaal samen te pakken. Want ach, zo is het toch ook geschied, niet waar? Toen 40 dagen nadat Christus uit het graf was opgestaan. Dat hij ten hemel is gevaren. Hij heeft zijn discipelen voorbereid op het werk wat ze zouden moeten doen. Hij heeft zichzelf aan die discipelen een en andermaal willen openbaren. Als het ware hen willen vastmaken, willen vastzetten in het feit dat hij dood en hel en graf had overwonnen. En dat hij die discipelen, en ik moet natuurlijk zeggen ook die vrouwen, eigenlijk heeft willen vertroosten. Hij heeft ze geen wezen willen laten, maar hij heeft hen voorbereid op de tijd die komen zou. Maar dat lieflijke onderwijs, 40 dagen lang hebben ze dat mogen ontvangen. En deze discipelen heeft hij vervolgens ook meegenomen, u weet dat, naar de voet van de Olijfberg en de Olijfberg op. Heeft hij ze eigenlijk weer die weg laten gaan, die ze ook enige weken daarvoor samen zijn gegaan. Hebben ze opnieuw eigenlijk misschien wel weer teruggedacht aan die bange dagen, aan die veelbewogen tijd die ze toen samen hebben gehad. Denken ze terug aan zijn lijden en aan zijn sterven. Maar mogen ze dus nu, zoals ik zei, weten. Dat alles tot hun nut was. En dat het werk van de zaligmaker Christus Jezus, hun zaligmaker, volkomen was vervuld. Heel de schrift was van hem vervuld. En hij heeft het alles tot op de laatste titel en iota, zo gezegd, vervuld. En ze hebben gezien met haar eigen ogen hoe hij opgevaren is ten hemel. Opgeheven is ten hemel. En anderzijds is opgenomen in de hemel. Ik hoef dat misschien nu niet weer te herhalen, want we hebben er onlangs met Hemelvaartdag, als u een beetje nog het kunt herinneren, natuurlijk al wat langer bij stilgestaan. Maar hij kon uit eigen kracht, omdat hij God was, natuurlijk wel tot de hemel opvaren. Maar hij is tot de hemel opgeheven. Hij is door zijn vader als het ware van de aarde tot de hemel opgeheven en heeft bij de vader vandaan een plekje mogen krijgen aan zijn rechterhand. Omdat de vader, hij heeft gezien dat zijn zoon al dat werk volkomen heeft vervuld op aarde. Zo is de zaligmaker, de Heer Jezus Christus, opgeheven nadat hij zijn discipelen had gezegend. En hij is opgeheven tot in de hemel. Ik zou dat vanmiddag natuurlijk eigenlijk ook wel weer willen benadrukken. Dat is de hemel der hemelen. Dat is die plaats, geliefden, die u en ik natuurlijk niet kunnen zien. Maar dat is de plaats waar Stefanus wel een ogenblikje in moet blikken. Ik vind het altijd wonderlijk, u niet? Troostrijk bedoel ik. Ik bedoel eigenlijk misschien wel te zeggen, soms wel jaloersmakend. Dat Stefanus, als de stenen regen komt, hem mag zien staan aan de rechterhand Gods. Met heerlijkheid en eer gekroond. En toen hij hem zag, had Stefanus niks meer te vrezen. Ik zei, dan kun je wel jaloers op worden toch? Of zoals Paulus, die opgetrokken mocht zijn tot in de derde hemel, zegt hij. Ik zeg dat vanmiddag nou ook weer. Ik zeg zij om jaloers op te worden. Want hij had gehoord onuitsprekelijke woorden die het de mens niet betamelijk zijn uit te spreken. Ik bedoel die zaligheid. Maar Christus mocht zijn alles en in allen. Waar hij mocht heersen als koning. En waar die heilige engelen de hemel hebben vervuld. En eigenlijk denk ik weer niks anders hebben gedaan dan wat Jesaja ooit eens zag. Toch? Toen ze het uit hebben geroepen. Heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen. En geliefde dan heel die gezaligde kerk. Om de troon Gods en om het Lam. Ik zeg dat geliefde niet omdat u dat nog niet weet. Want dat weet u al lang. Maar ik zeg dat om, nou ja, kon het zijn de harten nou eens opwaarts geheven zouden worden. Toch? Zou je elkaar toch gunnen, nietwaar? U en ik die zo uit de aarde aard zijn. En zo vreselijk zijn en verkocht onder de zonde. Dat al de vezels van mijn bestaan aan deze aarde vast. Terwijl ik weet dat deze wereld altijd leeg laat. Hè? Kan je nooit wat geven. Maar daarom zeg ik het nou, geliefden. Opdat er nog eens zouden zijn, ook in Vriezenveen, die onder jong en onder oud, die daarom eens, nou ja, door die lieve geest vervaardigd, zouden zoeken de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn. Dat is ook nodig. Oh, dat is zo nodig. Waarom? Nou ja, ik zei, ik kan niet alles zeggen vanmiddag, maar hij is nou zijn kerk ten goede daar. Nou, om mijn woning te maken. Want Christus zit daar geliefde niet met eerbied gezegd met zijn armen over elkaar. Maar hij zou die troosten zenden. Die overtuigd van zonde, gerechtigheid en oordeel. Die zogezegd u en mijn hart open gaat leggen. Alles wat verborgen is openbaar gaat brengen in mijn leven en in uw leven. Het is zo nodig toch. Opdat we zouden leren een wallig van onszelf te hebben. En door die geest der genade en der gebeden gebracht zouden worden op dat plaatsje van de verontmoediging. De plek om als een verbroken en verbrijzeld zondaar onze rechter om genade te leren smeken. Kijk, dat is geen vrucht van mijn akker, toch? Dat kan toch een vader en een moeder ook niet in een kinderhart leggen. Maar wat die lieve geest nou zelf gaat werken in de harten. Kijk, hij is daarheen gegaan om daar plaats te bereiden. Het is nog een wonder, geliefde, dat u en ik daar nog kunnen komen. Vaderhuis met zijn vele woningen. Moet je maar niet karig denken hoor. Wat zal een schare zijn, niet waar, die niemand tellen kan. Die straks uit noorden en uit oosten en uit zuiden en uit westen. Misschien ook wel uit Vriezenveen. Geloof het wel hoor. Daar zullen dan binnen dat Lam. Dus kijk, hij heeft daar de hemel willen bewonen en zijn geest uitgezonden. Ook die geest die uiteindelijk, nou ja, uiteindelijk alles doet. Maar ook die geest uitstort in de harten van schuldverslagenen. Van zo'n man of vrouw die hier vanmiddag zo nameloos arm in Gods huis zit. Zo moedeloos. Zo hulpeloos. Zo vruchteloos. En ik zeg het er opnieuw achteraan, geliefde. Zo goddeloos. Ik wil proberen naast u te komen zitten. Als u begrijpt wat ik bedoel. Want uit u en uit mij geen vrucht meer in der eeuwigheid. Kijk, daar kun je nergens bij, kun je nergens in komen. Je kunt alleen er maar verder bij vandaan drijven. Maar ik zei, geliefden, hij is in de hemel. Om daar een plek te bereiden. En omdat hij een volkomen zaligmaker is, gaat hij zijn volk ook volkomen zalig maken van al hun zonden. Hoef je er niet een nagelschrapseltje aan bij te doen. Word je daar niet blij van, jongens? Arme Thomas, vanmiddag. Word je daar nou niet blij van? Dat je er echt niks meer aan toe hoeft te doen. Hè? Want uit genade, toch, zegt de kerk. Uit genade zijt gezalig geworden. En dat niet uit u. Het is Gods gave. Toen je verwachtte. Misschien tijd was voor de Heer dat hij ging werken en zijn arm met macht ging uitstrekken en je aan ging grijpen. En ja, als die, nou ja, die duif, ik denk weer aan die duif boven Noach's ark. In die arken der behoudenis Christus Jezus ging inbrengen. Om over zalig maken te spreken. Zo makkelijk. Door hem. Door u alleen. Om de eeuwen welbehagen. Kijk, ik zei, geliefde, daarom kun je nog zalig worden. Maar ik zei er net ook achteraan, dat moet ook. Want we bidden u van Christus weer, ook vanmiddag. Laat u met God verzoenen. Dat bedoelen we natuurlijk niet mee te zeggen, want dat heeft Paulus ook niet bedoeld. Dat hij nou zelf de armen uit de mouwen moet stropen. Of wat zou je nou moeten doen? Maar dat is opdat u zou het verontmoedigen voor het aangezicht des Heren. Bekennen dan de Heer oprecht al uw zonden. Om nou niets, maar dan ook niets, niets te zijn. U bent het niet, maar ik bedoel ook in de leven. Want dan ga je ondervinden dat hij een, nou ja, ik zei al, een God van volkomen zaligheid is. Zo gewillig. Zo gewillig. Dat hij de snootste rebellen. Nou, hoe moet ik dat nou nog verder uitleggen? Kan ik niet. En dat hij nou nog zulke tot zijn lievelingen wil maken. Maar het is nodig, zeg ik, want hij komt ook een keer weder. Totdat hij wederkomt om te oordelen de levenden en de doden. Ja, daar ga ik nou maar eigenlijk niet te veel van zeggen. Ik zou het wel graag weer willen. Maar als de Heer het geeft, komt het de volgende zondag natuurlijk nog wel weer wat naar voren. Maar ik wil er toch wat van zeggen. Waarom? Dan val je toch straks weer in herhaling, dominee. Ja, misschien wel voor degenen die er dan zijn. Maar nou kijk ik uw geliefden eens aan en ik sluit mezelf bij in. Zullen we het nou meemaken? Dat we het dan nog zijn. Of zou dan u en mijn levensdraad misschien al zijn afgesneden? Dat kan toch, jongens. Dat kan toch. Man, je moet nou niet al te dicht bij me komen, want daar was ik zo bang van. Nou, dat is mijn hartelijke wens. Dat is mijn hartelijke wens. Maar geleef maar één keer. En je hebt maar één ziel. Ziel verloren, dat is alles verloren. Daarom zou ik je allemaal wel eens uit de kussens willen jagen. Vriezenveen. Dat kan ik niet. Maar daarom zeg ik het nou vanmiddag maar even heel kort. Hij komt een keer weer. Dat zal toch wel zijn, nietwaar? Hij dan zult moeten roepen met die scharen die ook niemand tellen kan, denk ik. Bergen valt op ons, heuvelen bedekt ons. Het zal toch wat zijn. Het zal Tyrus en Sidon verdraaglijker zijn in de dag des oordeels dan uw lieden. Want wij hebben het geweten, vrienden. En dan niet gewild te hebben. Man, waarom hamer je er nou zo op vanmiddag? Ja, weet ik niet. Weet ik niet. Ach, je mocht nog in die wel aangename tijd, in de grote dag der zaligheid, nog eens bepaald worden wat werkelijk nodig is. Ik zei geliefde, heel de kerk Gods krijgt een keer een tijd in de leven dat ze staande gezet worden. Staande gehouden, stilgezet tot hiertoe en niet verder. Kijk, daarom zeg ik het misschien. Opdat je als een vuurbrand uit vuur gerukt zou worden. Ik zeg, dan hoef je niks meer te doen. Alleen maar je rechter om genade te smeken. Gena, o God, gena. Om mijn gebed. En als het nou recht is, zeg je, zie hoe een boeteling leidt. Op iets van jezelf. Ach, Heere, gedenk u toch, gedenk u toch. Aan dat woord waarop ge mij verwachting hebt gegeven. Kijk, dat mij eigenlijk natuurlijk geliefden, nou ja, zou ik maar zeggen, bij 47 en vraag en antwoord 48. ik zei net, dat ging over zijn zorgvolle nabijheid. Of beter gezegd, dat gaat over de vraag, maar is dan Christus niet bij ons tot aan het einde der wereld gelijk hij ons beloofd heeft? En, nou ja, ik probeer 47 en 48 maar een beetje samen te vatten, samen te nemen. Want het gaat eigenlijk, ja, in deze twee vragen, nou, zoals ik net ook al zei, over de twee naturen van Christus. Valt Zacharias Ursinus dan weer in herhaling, denkt er misschien eentje? Want u bedoelt natuurlijk, daar heeft hij het in zondag 6 ook alles over gehad. Dat heb u goed. Maar u weet natuurlijk dat hij in zondag 6 die twee naturen aan de orde heeft gesteld. Om te laten zien welke middelaar wij moesten hebben. Die moest mens zijn omdat de ziel die gezondigd had moest sterven. En omdat u en ik een mens zijnde niet kunnen betalen. Daarom moest hij mens worden. En dat hij God moest zijn om die schuld te kunnen dragen. De toren Gods te kunnen dragen en te kunnen doordragen. Ik bedoel, te kunnen doorstaan. Daarom moest hij toen aangeduid worden als waarachtig God en waarachtig mens. Maar nu komt Ursinus er eigenlijk weer wat opnieuw op terug. Ik zei om, nou ja, zijn kerk te vertroosten. En ook om, zoals ik dus net al aangaf, om eigenlijk weer antwoord te geven op vele dwalingen. Hij komt eigenlijk de kerk te vertroosten, nou ja, dat Christus alomtegenwoordig is. Alomtegenwoordig is. Maar dan wel op zo'n manier dat het is overeenkomstig de schrift. En dat we niet een verkeerde bevatting daarvan zouden krijgen. Want ik zei straks, u weet dat nog, dat natuurlijk Ursinus een strijd heeft gekend in zijn leven. Ik bedoel, tegen al die dwaling. Hij moest niet alleen, nou ja, de leer uitleggen, verklaren, onderwijzen. Maar hij moest ook het kostelijke van het snoden scheiden. Antwoord geven op die gruwelijke dwalingen, op die godonterende dwalingen. Kijk, aan geliefden. Zo'n dwaallicht was zelfs Maarten Luther. Nou moet ik het wel even wat corrigeren. Hè. Ga ik proberen. Want als het nou gaat over de leer die is naar de rechtvaardigheid, was Luther geen dwaallicht hoor. Dan heeft Luther juist zoveel licht gehad. Nou, daar zouden we misschien allemaal wel jaloers op moeten zijn. Ik bedoel, want hij zag dat de goddeloze gerechtvaardigd wordt door niet. Niet door de werken, maar door het geloof. Kijk, zo helder heeft die zonde der gerechtigheid, Christus Jezus, aan de hemel mogen schitteren, of moet ik het nog anders zeggen. Zijn licht laten schijnen in de ziel van Maarten Luther. Dus het was geen dwaallicht. Hij had wel licht. Maar toch. Nou ja. Ik sprak er onlangs nog over met iemand. Maar we zeggen wel eens. Luther was in zijn tijd natuurlijk. Nou ja, ik zeg wel eens de bulldozer. Wat bedoel ik dan? Hij moest met grof geschut heel veel dwalingen. Heel veel uit de weg doen. Wat niet was overeenkomstig Gods woord. Daarom mogen we de Heere tot op de dag van vandaag natuurlijk wel erkentelijk zijn dat hij ons zo'n man heeft gegeven. En daarom is het ook altijd weer goed om de reformatie te herdenken. Maar, ook Luther was een mensenkind. Ik bedoel, kende nog maar ten dele. En als het nou gaat om de twee naturen van Christus, heeft Luther niet alles scherp gehad. Moeten we maar niet uitvallen. Want als u enige mate weer uzelf kent, dan zeg je ook van, wat ken ik er nou aan? En wat is voor mij daar nou de vrucht van? Maar het ligt wel in het hart van Zacharias Ursinus, geliefden, om u en mij dat te onderwijzen. Ik zei tot troost voor zijn kinderen. En daarom moet ik het misschien toch vanmiddag ook maar weer wat proberen eenvoudig uit te leggen. Luther, ja, die dwaalde wat. God, een mens, opgevaren ten hemel, dat wist Luther ook. Maar waar was Christus dan? Was Christus dan niet op de aarde? Hij had dat immers toch gezegd tegen de discipelen, toen hij het avondmaal had ingesteld. Dit is mijn lichaam. Neemt, eet, gedenkt en gelooft. mijn lichaam al zo verbroken is tot een volkomen verzoening voor al onze zonden. Dit is mijn lichaam. Nou heeft Luther de schrift heel nauwkeurig gelezen. Dus dan kan ik het ook wel weer een klein beetje begrijpen. Niet waar dat hij met die vraag heeft geworsteld, maar hoe zit het dan? Is Christus nou in de hemel of is hij nou op aarde? Ja, Luther dacht, dan moet Christus eigenlijk ook wel op aarde zijn. Nou ja, in het avondmaal. Onze jonge vrienden, ze weten wel de catechisanten, denk ik. Luther leerde de zogenaamde consubstantiatie. De Roomsen dachten nog weer wat anders. Die leerden de, weet u nog? Maar ik vraag het ook aan de ouderen. Maar de zogenaamde transubstantiatie. Transubstantiatie dachten de Roomsen, daar gaat het waar. Dan gaat het, de wijn en het brood wordt veranderd in het bloed en in het lichaam van de Heer Jezus. De stof wordt zijn lichaam. Dat moet, want er staat, dit is mijn lichaam. Nou, dat kon natuurlijk niet, dat wist Luther ook wel. Maar kijk, Luther dacht, dan moet Christus toch wel als het ware op aarde zijn. Hij dacht naar zijn mensheid niet meer op aarde. Maar dan moet hij eigenlijk wel in zijn mensheid goddelijke eigenschappen hebben, als hij toch op aarde is. Nou, u begrijpt, geliefden, Luther dwaalde. Luther had het niet scherp. Zelfs zodanig, nou ja, dat zijn eigen geliefde vriend, Philippus Melanchthon, u weet wel, zijn trouwe metgezel in de tijd in Wittenberg, het eigenlijk, nou ja, op dat punt ook niet met zijn vriend Luther eens was. Toen zei hij, Luther, dan moet je laten gaan. Nou kan ik je niet volgen. Ik heb veel van je geleerd. Maar over deze zaak kan ik je eigenlijk niet volgen. Want Christus is niet meer op aarde. Niet naar zijn menselijke natuur en ook niet een beetje vergoddelijkt. Wat zou die nog als mens op aarde zijn, hoedanig dan ook? Ja, dan zou die niet die gepaste middelaar zijn. Niet die gepaste zaligmaker zijn. Die enerzijds waarachter God was, maar waarachter God is gebleven ook toen die mens werd. En nu met zijn waarachtige goddelijke natuur en met zijn waarachtige menselijke natuur in de hemel zit. Ons vlees in de hemel zit. Kijk, toen zei eigenlijk Melanchthon, en nu overigens ook Zwingli en Calvijn natuurlijk, die grote namen van de reformatie, die zeiden dat kan eigenlijk niet. Hoe dan wel? Hoe dan wel? Hoe is Christus dan wel op aarde? Nou ja, geliefde, we lezen het hier eigenlijk, hè. Naar zijn menselijke natuur is die niet meer op aarde. Maar naar zijn godheid, majesteit, genade en geest wijkt hij nimmer meer van ons. Weet u wie dat goed heeft gezien? Nou, dat weet u wel, denk ik. Dat was Johannes Calvijn. En eigenlijk dus ook Zwingli. Zwingli zei, ja Luther, Christus is niet meer letterlijk op aarde. Ook niet in dat brood en ook niet in die wijn die hier volgende week in Friezenveen weer aanwezig zal zijn. Nee, hij is in de hemel. Maar Zwingli zei, als wij nou dat brood eten en die wijn drinken, dan eten wij wijn, drinken wij wijn en eten wij gewoon brood. Maar dat avondmaal, dat is, nou ja, eigenlijk een gedachtenismaaltijd. Doet dat op mijn gedachtenis? Dan leeft hij als het ware in je gedachten. Nou, daar was Calvijn het in hoofdlijnen wel wat mee eens. Maar Calvijn zei, nou Zwingli, je moet natuurlijk niet vergeten dat niet alleen gedachtenis is. Het is ook wel eten. Uitwendig dat brood, die wijn, maar geestelijk met je ziel eten. Niet waar, volk des Heren? Als het volgende week is waarlijk avondmaal vieren mag worden, zijn dood gedenken, dan eet je zijn gebroken lichaam en drink je zijn vergoten bloed. En dat is waarlijk spijzen. Dat kun je niet verklaren. Dat kan ik ook niet uitleggen. Maar het is waarlijk spijzen. Voor wie? Voor mensen die een knagende honger hebben. En met niks meer hun dorst kunnen lessen. Maar als ze nou door de lieve geest verwaardigd worden om volgende week avondmaal te houden. Ik mag er misschien vanmiddag wel een klein beetje op doorsteken, hè, op voorbereiding. Maar dan houden ze waarlijk avondmaal. Dan gedenken ze volgende week zijn dood. Hoe? Hier. eerlijk achteraan om in de biet vat die vader het. Maar ik weet dat dat is hij. Die dat geheim vatten in de leven. Door die onwederstandelijke genade gewerkt in de ziel. Maar ik zei, het gaat dus in 47 en 48 over die twee naturen. Niet vermengd, wel verenigd. En toch gescheiden. En kijk, en daarom heeft Ursinus willen zeggen, naar zijn menselijke natuur is hij niet meer op de aarde. Hij is voor de ogen van zijn discipelen opgevaren naar de hemel. Dus je zult hem op aarde natuurlijk nooit meer vinden. Tot de dag van de wederkomst. Laat ik nou vanmiddag daar opnieuw op eens proberen de vinger bij te leggen. Want ik heb het hier en daar wel eens wat vernomen. Hoe mensen probeerden getuigenis te geven van het werk des Heren in de leven. Dat ze op een ziekbed lagen. En me soms zei de dominee, het was toch net als Christus aan mijn bed stond. Ik heb hem gezien dat hij aan mijn bed stond. Ook altijd een beetje voorzichtig. Ook altijd een beetje wantrouwend. Waarom? Nou, geliefden, Christus is in de hemel. En niet meer op aarde. Dus ik bedoel, we moeten heel voorzichtig zijn met gezichten en visioenen en dromen. Want we leven in de tijd dat de Bijbel voltooid is. Van Genesis 1 tot Openbaar. Heel de kanon, zo gezegd, is ons gegeven. En nou ja, ik denk weer opnieuw aan die woorden van de apostel Petrus. Wij hebben dit profetisch woord. Dat zeer vast is. De Heer heeft dat woord niet voor niks gegeven. Denkt u dat hij daar nou nog iets bij moet doen? Extra voor u? Dat zou toch betekenen dat hij het in de Bijbel niet voldoende heeft beschreven. En ik bedoelde natuurlijk ook dit mee te zeggen. Kijk, de Satan kan ook rondgaan als een engel des lichts. Daarom ben ik altijd een beetje voorzichtig. Begrijp u? Moet zij naar de schrift. En als de Heere spreekt, spreekt hij door zijn woord en geest. Kijk, dat is Bijbels. En daarom moet ik maar, nou ja, heel voorzichtig zijn met allerlei bijzondere zaken. En als het naar je hart is, zeg je, Heere, spreek u alleenlijk één woordje. Want uw woord is de waarheid. En als die dat spreekt, geliefd, dan is het geen voorbijgaande waarheid, hoor. Daar haalt het in. Hij het zelf uit zijn mond gehoord. Vergeet je nooit weer. Doet kracht. Want zijn woord is een kracht. Een kracht Gods. Tot zaligheid. Nou, ik zei, gemeente, naar zijn mensheid is die niet meer op aarde. In de hemel. Voor de kerk ten goede gaat straks een beetje over. Maar Ursinus probeert nou als het ware, nou ja, die kerk in het strijdperk van het leven toen, ten tijde van de reformatie. U moest zich voorstellen natuurlijk, Gods kinderen in die bange donkere tijd. Ik zei met die Luthersen en met die Roomsen en met die Dopersen. Je zou er toch moedeloos van worden, je zou er heen en weer geslingerd worden en zeggen, wat is nou waar? En die vraag kan er nou ook nog leven, dit is waar. Dit is waar. Wat? Dat hij naar zijn Godheid, majesteit, genade en geest nimmer meer van de zijnen wijkt. Maar kijk, dat moet ik natuurlijk ook zeggen, hè, vanmiddag. Het is het troostboek van de kerk. Daar wordt als het ware het onderwijs gegeven wie die nou voor Gods kinderen is. Dat geldt natuurlijk ten diepste niet voor iedereen op die manier. Maar naar zijn Godheid wijkt hij nimmer meer van ons. Ik zou natuurlijk wel kunnen zeggen, als het daarover gaat, naar zijn Godheid, geliefden, is Christus ook vandaag nog in ons midden. Naar zijn Godheid. Naar die goddelijke natuur. Want ik zou natuurlijk eigenlijk dan ook wel weer zo'n vraag en antwoord 48 erbij kunnen halen. Maar het is best wel een ingewikkelde vraag als je dat leest. Maar dan gaat het er eigenlijk over. Maar Is die Godheid dan niet ingesloten? Nou, dan zou je kunnen zeggen, nee, die Godheid is overal. Maar God is alomtegenwoordig. En daarom gaat het dus in zondag 18, met name die vragen en antwoorden 47 en 48, nou ja, over de zogenaamde ubiquiteit.
Dat is een heel moeilijk woord, dat is Latijn, ik geef dat vanmiddag maar een keertje aan.
Maar hoe zit dat dan, hebben onze vaderen gevraagd. Nou, hij is overal, maar naar zijn Godheid, hier vanmiddag. Al was je aan het andere uiterste der aarde, naar zijn Godheid, wijkt hij nimmer meer van de zijnen. Dat is een troost, toch? Voor wie?
Nou ja, voor een volk die zonder God niet meer kunnen. Die in zichzelf geen kracht hebben. En geen macht hebben. Die hebben geleerd steil en diep van hem afhankelijk te zijn in alle dingen. Dan kun je, nou ja, vroeger zeiden ze, was je met de Heer overal wezen. Waarom zeiden ze dat? Nou, dan zeiden ze bijvoorbeeld, dat je nou eens ziek bent. En je moet naar het ziekenhuis. En je ligt aan moederziel alleen op een kamertje. En misschien wel net vernomen dat je een ernstige boodschap moest horen. Dat de dokters zeiden, man kan eigenlijk niks meer voor je doen. Of vrouw. Onze middelen zijn ontoereikend. Is er dan een man overboord? Voor Gods volk niet. Want naar zijn Godheid wijkt hij nimmer meer van hen. Kan de Heer toch nabij wezen. Naar zijn majesteit. En geest. Maar geliefde, waar hij nou intrek heeft genomen in het hart, dan gaat hij nooit meer weg. Nooit meer. Je kunt je wel eens eenzaam voelen. Ik bedoel juist Gods kinderen. Die iets hebben gesmaakt van die tere zielsnabijheid van hem in de leven. Ik bedoel, toen die kwam springend over de heuvelen en huppelend over de bergen. En het zei, hier ben ik, hier ben ik. En je die zielzoete, zielzalige gemeenschap met hem mocht hebben. Omdat hij de werkingen van die heilige geest in je ziel ondervond, die je ziel vertroosten. Die je ziel kusten. Die je ziel maakte tot een gewaterde hof. Omdat je de zaken in dat dierbare woordrecht thuisgebracht. Ik kan het weer niet goed onder woorden brengen. Ik hoop niet dat ik me kwalijk neem. Maar ik zei, geliefde, naar zijn Godheid, majesteit, genade en geest wijkt hij nimmer meer van de zijnen. Je kunt er was bang voor wezen. Neem uw heilige geest niet van mij, zegt David toch. Waarom was hij er zo bang voor als hij zag op zichzelf? Had hij het verknoeid, verprutst, doorgebracht. En juist na ontvangen genade. Alle reden te vrezen dat de Heer hem aan zijn lot zou overlaten. Maar naar zijn Godheid, naar zijn genade, majesteit en geest wijkt hij nimmer meer van. Maar moet de kerk leren. Alle wegen van druk en kruis, van moeite, beproeving. Moeten ze leren leven uit het geloof. Ik denk weer aan Paulus. U weet wel dat overbekende hoofdstuk. 2 Korinthe 12, waar hij klaagt over die scherpe doorn in zijn vlees. Ik geloof dat het een geliefd hoofdstuk is voor degene die de Heer hebben leren vrezen. Kan zo bekend zijn toch. Scherpe doorn in je vlees. Wat je aan de grond houdt, wat je belemmert. Het is eigenlijk geen leven met die doorn in je vlees. Komt Paulus ook niet, daarom bad hij. Tot 3 keer toe. Maar hij ging henken door de wereld. Bij wijze van spreken met die doorn in zijn vlees. Gods kracht. Gods genade. Zijn majesteit, zijn geest. Werd in zijn zwakheid volbracht. gehad met een eeuwige liefde. Ik heb je lief tot het einde. Ik weet wel wat voor maaksel je bent. Maar ik zou je altijd lief hebben. Omdat ik redenen heb genomen uit mezelf. Daarom zal ik je nooit meer loslaten. Al moet je door wegen van druk en kruis, door wegen van moeite en verdriet. Vele handen moeite en verdriet, veel rampen, veel wederwaardigheden die waar zijn, des vrome lot. En wat kan het wel eens diep gaan? Ik heb het alleen over de zorgvuldigheden van het leven misschien. Nou was dat alles, wat zou je er nog misschien door kunnen komen? Maar die bestrijdingen, die aanvechtingen in je ziel. Durf ik je alles maar niet te vertellen. Wel. Maar wat kan die helle hond geliefde van zaterdag op zondagnacht menigmaal om de pastorie lopen? Grijp je je bij de keel? Heb je er ook last van? Weet je niet waar je het zoeken moet? Ik wil alles niet vertellen vanaf de preekstoel, hoeft ook niet. Hè? Maar ik zeg dit geliefden omdat ik weet dat er ook anderen zijn. Die scherpe pijlen. Die vurige aanvallen. Zo menigmaal van doen hebben. Gij hebt geen heil bij God. Gij hebt geen heil bij God. Allemaal zelf begonnen. Niks waar geweest. Want als het werkelijk waar was. Hij niet zulke vleeselijke begeerden. Als het werkelijk waar was. Hij wel enige drang. Om nog eens dat dierbare woord te onderzoeken. Om naar Gods huis te gaan. Maar moet je nou eens kijken. Je hebt soms helemaal geen lust meer om je schoenen aan te trekken. Zou dat nou het deel wezen van degene die de Heere vrezen? Ach, voel je dat? Ik kom helemaal koud aan de dijk te staan. Vergeef me de uitdrukking. En geliefde, toch geldt het voor dat volk. Van alle eeuwen. Die weten wat God aan hun ziel gedaan heeft. Waarom leg je daar nou altijd de vinger bij, dominee? Geliefde, omdat daar wel overloopt. Want ik bedoel, er moet wel een goddelijk begin zijn. En als God het begonnen heeft geliefd, dan al is het misschien het allerprilste aanvang dat hij je stilzette. Je zonden en ongerechtigheden ordentelijk voor ogen ging stellen. Heeft hij het gedaan geliefd en op tijd leven zou verliezen aan eigen kant. En de Heere zou toevallen. Is een goddelijk recht. Ja tuurlijk, dat is zo'n weg. Daar vecht je tot het allerlaatste tegenin. Maar er is een volk geliefde dat heeft het leren verliezen. Maar die het verloren hebben, hebben het gewonnen. Want die hebben de zaligheid geschonken gekregen. En ik zeg het toch weer opnieuw, geliefden, daar weten ze van. Dat is met geen leed uit het geheugen te wissen, want toen hoorde God. Toen heeft hij uit die ruisende kuil opgehaald. Heeft hij u aan zijn borst gedrukt. Heeft hij u gekust met de kussen van zijn mond. Hij de hemel in je hart gaat. Want als God drieënig. Wij om Christus willen. Met God verzoend geworden. Hij niet uit een boekje. Hij niet uit napraterijen. Maar als men geen leed uit je geheugen te wissen. Wat hij gedaan heeft aan je ziel. Kijk geliefden. Toen je in hem bent overgegaan. Eén plant met hem geworden bent. Wij voor zijn rekening komen te liggen. En daarom heeft Ursinus de begeerte gehad om zondag 18 op te schrijven. Om de kerk in het strijdperk van het leven te doen. Te vertroosten met die enige troost. Dat geen leven en sterven. Niet van u zelf bent. Maar van hem dat die genade nimmer meer wijkt. Voel je dat elke dag? Nee, gaat ook niet om. Tuurlijk, ik weet wel. Dat is het leven van het leven. Hij in en met hem mag leven. Ik bedoel, in die tere nabijheid. Want ik wil ook graag, denk ik, net als u wel, twee hemelen. Maar die krijg u niet. Want u moet door veel verdrukkingen gaan. En toch, geliefden, dat de weg is. Die u niet wilt, maar die hij wilt dat u gaan zult. Komt hij nou juist zijn kerk te vertroosten? Dat ze dus van zijn Godheid, genade, majesteit en geest nimmer meer gescheiden zullen zijn. Klinkt wel dogmatisch, hè? Maar ik ga het eens vragen. Hij heeft van zijn ondervonden dat het waar is. Ik bedoel, zeg je nou voor jezelf, heren, dat is toch waar. Dat is toch waar. Heb ik toch mogen ondervinden. Toen ik er op het minst niet meer op rekende. Heb u het betoond. Heb u het betoond. Dat u leeft. Aan mijn ziel het leven geeft. Dat je me toch hebt gekend. In al mijn zielsbenauwdheid. Te midden van alle gevaar. En dat je de genade nooit meer van me afneemt. Zelfs niet toen ik zo diep gezonken ben. Kijk. Voel je wel geliefde, dan is zondagachtig geen leerstuk meer. Dat is wel een leerstuk. Maar is het een stuk geliefde. Kun je eigenlijk alleen maar in zwemmen. Denk ik weer aan Ezekiel 47. Kun je alleen maar in zwemmen. Rondwaden. Zo'n volheid. Kan ik de hoogte en de lengte en de breedte geliefde niet van aanwijzen. Als ik er wat van leren wil, ga ik het misschien wel vragen. Heer, leid me dan maar in die waarheid. Weet je wat er dan gebeurt? Gooit die in diepe. Ik bedoel, ga je overboord met alles waar je hebt gehad? Jona. Een man met genade. Hè? Kwam niet terecht. Door eigen schuld, die woestbaar. En de toren God stilde. Heeft het goed geweten, dat is om mij. Dat is om mij. En God die rijk is in barmhartigheid. Door zijn grote genade. Waarmee die Jona van eeuwigheid heeft liefgehad. Heeft Jona betoond dat hij met zijn Godheid, genade, majesteit en geest. Nimmer meer van Jona week. Kijk, daarom kwam dat visje. Het was maar een visje hoor. Dat weet ik wel, een groot wal is. Het was maar een visje. Ik bedoel, door de hand Gods geleid en gestuurd. Naar dat plekje. Waar hij dienen moest om Jona te leren. Zondag 18. Dat hij naar zijn Godheid, genade, majesteit en geest nimmer meer van de zijnen wijkt. Nou geliefde, ik ga maar eindigen. Dan hoeft de kerk niet meer te vrezen. Hè. Die vrezen altijd. En hij hem nou niet kent. In zijn Godheid, genade, majesteit en geest. Hij hem nou niet kent in zijn menselijke vernedering. Hij heeft alle reden om te vrezen. Moet je vandaag nog vragen. Geliefde, moet je vandaag nog doen hoor. Heere, maak u dan toch bekend aan mijn ziel. Opdat ik mij ook zou mogen verheugen. In het geluk en het heil uw volks. Heere, doe dat dan. Uwe naam ter Heer. Want dan zal het mijn ziel toch verwondering zijn. Kijk, dan gaat het niet meer om je bekering. Gaat het niet meer om je behoud. Gaat het niet meer om je zaligheid. Daar krijg je erbij. Maar geliefden, dan leef je echt. En dan leef je tot zijn Heer. Voel je dat? Tel ik niet meer mee. Maar is hij alles? Ach. Hoef je niet te wanhopen aan jezelf. Want hij is God. En niemand meer. Een arm met macht. Eén woordje. Eén moment. Is een eeuwige ontferming. En is een dadelijke ontferming. En je ziel is gered. Kijk, die God. Die leeft. Heeft de regimes proberen te verkondigen. Is toch een wonder, of niet? Dat hij dat 4 eeuwen later nog een Friese mag horen. Zou je het nou zaligheid. Ach, de Heere, schenken wat nodig is. Amen. Gemeente, bezingen met elkaar. Uit 121. Het eerste vers. Ik sla de ogen naar het gebergte heen, van waar ik dag en nacht des hoogste bijstand wacht. Mijn ziel is, mijn hulp is van den Heere alleen, die hemel, zee en aarde eerst schiep, wens sinds bewaarde. Het eerste van 121. Zijns heren om nooddruf te begeren. Het oog der maagd is op haar vrouw geslagen om hulp of gunst te vragen. Zo slaan wij het oog op onze heren tot hij ook ons genadig zij. Het eerste van 123.
Thank you.
huizen dragen de met u de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde Gods en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zijn met u allen.